willen samen bidden. Zo roepen wij, Heere onze God, ook deze middag uw naam aan in het gebed en buigen ons met diepe ootmoed en in stille verwondering voor uw aangezicht neer. En vragen u, wilt u ook deze middag ons nabij zijn en ons ook in datgene wat ons aangereikt wordt zegenen. Daartoe vragen wij u of uw collega Brons wilt vervullen met uw genade, met uw Heilige Geest, opdat hij ons door mag geven vanuit uw woord en eeuwig blijvend getuigenis wat wij in deze omstandigheden nodig hebben. Wees ons zo nabij, bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn en schenk ons uw zegen om Christus wil en uit enkel genade. Amen. Ik geef graag het woord aan dominee Brons om ons in te leiden in het onderwerp oorzaken en remedie van moedeloosheid bij de pastor.
Broeders, ik zou graag een paar versen met u willen lezen uit 2 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 12. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, noch mijns die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot dien dag. Hoewel het eigenlijk niet zo mijn gewoonte is om veel over mezelf te zeggen, zou ik vanmiddag toch willen beginnen met iets te vertellen van mijn eigen levenservaring en dan wat betreft het ambt. Zo de Heere wil, zal het in het najaar 30 jaar geleden zijn dat ik als kandidaat bevestigd werd en dat ik die jaren in het ambt heb mogen dienen en nog mag dienen, is niet dankzij eigen verdienste. Maar dat wil ik met alle nadruk verklaren. Alleen dankzij de trouwe zorg en leiding van de Heere. En niet alleen dat hij lichamelijke gezondheid en kracht gegeven heeft. Zeker ook dat. Maar nog zoveel meer dan dat. Als ik terugzie op die jaren, dan zijn er heel wat momenten en tijden van moedeloosheid geweest. Waar zo de Heere mij er niet uit en door geholpen had, ik van mezelf niet doorheen gekomen zou zijn. En nu gaat het uiteraard niet om mij. Maar het is niet onmogelijk dat er onder de mede-predikanten, dat er ook zijn die in hun ambtelijke werkzaamheden, die daar ook dikwijls moedeloos in kunnen zijn. En mijn bijdrage aan deze conferentie mogen dan zijn om vanuit het woord van God met u daarover na te denken en om elkaar te mogen bemoedigen en te mogen vertroosten en dat ook in de Bijbelse zin van het woord. Moedeloosheid is iets wat kan worden aangeduid als een algemeen menselijk verschijnsel. Om een modewoord te gebruiken, depressie, bestaande in ergere vormen van moedeloosheid. Dat is een van de meest voorkomende psychische stoornissen van deze tijd. En dat een depressieve aandacht ook invloed kan hebben op het geloofsleven is een duidelijke zaak. Om het klassieke voorbeeld te noemen en dat Thomas zo geheel anders reageert over het sterven en de opstanding van Christus met alles wat eraan verbonden is dan Petrus en Johannes en de andere discipelen. Dat was mede door zijn zwaarmoedige aandacht, zoals die ook uit andere schriftplaatsen blijkt in zijn verwerken en reageren op de geestelijke dingen. En behalve dat een depressieve aandacht van invloed kan zijn op het geloofsleven, dan zou ik toch willen zeggen dat ook degenen die in oprechtheid de Heere vrezen, niet altijd voor ziekelijke vormen van depressieve aard bewaard blijven, zoals men dat wel eens meent. Enelei wedervaart ook in dit opzicht de rechtvaardigen en de goddelozen. En welke extra zware last en dat voor het geloofsleven juist kan betekenen. Ik denk dat de onder u ook wel bekende boekjes van dominee Elshout een helpende hand en nogmaals een helpende hand dat ook duidelijk hebben aangewezen op een pastorale manier. De geestelijke moedeloosheid waar ik het vanmiddag over wil hebben is van de natuurlijke of de mentale moedeloosheid zoals ik het zou willen noemen ook bij alle raakvlakken die er zijn en hoezeer ze ook elkaar kunnen beïnvloeden, ze zijn toch wel wezenlijk van elkaar te onderscheiden. Het gaat niet op om moeilijkheden in het geloofsleven psychisch te verklaren, evenmin als het juist is om psychische stoornissen en van depressieve aard om die aan te zien en aan te merken als het werk van Gods geest. Een wezenlijk verschil tussen geestelijke moedeloosheid en natuurlijke moedeloosheid, en dat is dat terwijl de natuurlijke moedeloosheid veelzins egocentrisch is bepaald, is de geestelijke moedeloosheid vooral theocentrisch bepaald. In de natuurlijke moedeloosheid dan kan de verhouding tegenover God terzijde blijven of alleen maar als een religieuze ervaring, terwijl het in de geestelijke moedeloosheid juist daar om gaat. Als je de toon van de moedeloosheid hoort in vele psalmen, dan is de klacht maar niet over allerlei moeite en zorgen, beproevingen en teleurstellingen op zich, maar o God, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. En dan is het niet maar een onbestemd gevoel dat neerdrukt en benauwt, maar waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? Heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? En dan zijn het ook maar niet bepaalde waanideeën, maar heel concreet zonden en ongerechtigheden die voor de Heere beleden worden. En staat ook niet voorop dat dat nare gevoel, wat door medicijnen of door therapie verholpen kan worden, zal worden weggenomen, maar dat de Heere weer zijn aangezicht over ons zal doen lichten en weer in de gemeenschap met hem zal doen delen. En het is niet alleen bij depressief aangelegde naturen, maar ook bij sterke figuren, dat die geestelijke moedeloosheid voorkomt. Het woord van God leert ons dat degenen die de Heere vrezen, al is het dat ze door het geloof hun kracht en hun sterkte in de Heere mogen vinden, dat ze toch telkens weer door moedeloosheid bedreigd worden. Het werk dat de Heere door zijn geest verheerlijkt in het hart en in het leven van zijn volk en van zijn kinderen, dat gaat dwars tegen het natuurlijke in. Dat wordt door het natuurlijke niet begrepen en dat wordt ook door het natuurlijke eigenlijk niet verdragen. En daarbij is er ook de werkelijkheid van de macht van de Satan, die altijd bezig is om het werk van God te verwoesten en te niet te doen. Die samen, in samenwerking met de wereld en ons eigen vlees, zoals de catechismus dat zegt, de drie doodsvijanden zijn, die zonder ophouden aanvechten en bestrijden, en waartegenover wij moeten beleiden al zo zwak te zijn, in eigen kracht geen ogenblik staande te kunnen blijven. En wat kan het werk van God daardoor verdonkerd en verduisterd worden in het leven, en moedeloosheid daarvan het gevolg zijn? Nu gaat het vanmiddag niet over die geestelijke moedeloosheid in het algemeen, hoezeer het ook van belang zou zijn voor ons persoonlijk en voor ons werk om daarover te denken, maar speciaal over moedeloosheid in de ambtelijke dienst. En het woord van God laat ons duidelijk weten dat in het leven van degenen die door de Heere tot zijn dienst geroepen zijn, die moedeloosheid kan voorkomen. Ik zou op enkele daarvan wat nader in willen gaan. Ik denk aan nummer 11, waar gesproken wordt over de moedeloosheid van Mozes. Opnieuw, voor de zoveelste keer, heeft Israël weer tegen de Heere gemurmureerd. En Mozes, die de middelaar is van het Oude Testament, enerzijds die de mond van de Heere tot het volk is, maar anderzijds die het ook telkens weer voor het volk opneemt, die dreigt als het ware bij het vervullen van zijn middelaarswerk tussen die beiden verpletterd te worden. Enerzijds is er de toorn des Heren over het volk, en anderzijds dat murmurerende volk dat het ook Mozes, de knecht van God, zo moeilijk maakt. En tussen die beiden in. Enerzijds waar gezegd wordt, de toorn des Heren ontstak zeer. En anderzijds ook was het kwaad in de ogen van Mozes. Dan komt Mozes tot een drievoudige klacht, waarin zijn moedeloosheid tot uitdrukking komt. De eerste klacht, dat is over zijn roeping. Waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan, en waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit ganse volk mij oplegt? In plaats van zijn roeping als een genadige onderscheiding aan te merken, dan meent hij dat God hem meer genade bewezen zou hebben als hij hem niet geroepen had tot zijn dienst. Hij neemt het de Heere eigenlijk kwalijk. Het tweede waarover hij klaagt, dat is de grote zorg die hij te vervullen had ten aanzien van het volk. Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard dat gij tot mij zult zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader een zuigeling draagt, tot dat land het welk gij hun vaderen gezworen hebt. Waarvan Mozes de Heere beschuldigt, dat is eigenlijk dat de Heere hem de zorg heeft toevertrouwd over een volk dat hem vreemd is. Als een kind waarvan hij zelf de vader niet is, zal God hem tot een voedstervader, tot een pleegvader hebben aangesteld. En in die moedeloosheid dan laat Mozes in zekere zin niet alleen de Heere los, maar ook het volk los. In plaats van te beseffen hoe hij zelf met dat volk door de Heere gedragen moet worden, dan meent hij dat de Heere de draaglast alleen op zijn schouders gelegd heeft. En die draaglast is te zwaar voor hem. Vanwaar zijn derde klacht, zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven, want zij wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En dan bidt hij zelfs, indien gij al zo aan mij doet, dood mij dan toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. Tweede voorbeeld van ambtelijke moedeloosheid vinden we in die bekende geschiedenis van Elia. Elia die zich zijn roeping krachtig en duidelijk bewust was, die door de Heere was aangegord met moed en kracht om Achab en degene die met hem aan het hof waren de waarheid te zeggen, Gods oordeel aan te kondigen. En toen dat oordeel van de droogte kwam, die door de Heere was bewaard op wonderlijke wijze, die het hoogtepunt op de Karmel had mogen beleven, waar hij alleen gestaan had tegenover allen, en waar hij het volk had uitgedaagd om de proef op de som te nemen wie er nu God was, de Heere of Baal. En eerst was de beurt geweest aan de Baalpriesters. Urenlang hadden ze geschreeuwd, zichzelf schor geschreeuwd, met messen gestoken, zich verwond, maar geen stem, geen antwoorden. En daarna op het eenvoudige gebed van Elia was het vuur neergedaald uit de hemel. En had het volk het uitgeroepen, de Heere is God, de Heere is God, de grote gloriedag als het ware van zijn leven. En de volgende dag, dan ontmoeten we hem in diepe verslagenheid, neerliggend onder een jeneverboom, uit vrees voor de dreiging van Izebel, uit vrees voor zijn leven, weggevlucht de woestijn in, waar hij dat gebed laat horen, dat hij zal sterven, neem nu, Heere, mijn ziel, het is genoeg, want ik ben niet beter dan al mijn vaderen. Hij geeft het op. Hij bidt om te mogen sterven, terwijl hij eigenlijk op de vlucht is om in het leven te blijven, niet sterven door het zwaard van Izebel, maar hier in de eenzaamheid, daarbij God te mogen sterven door hem ontheven te worden. We kunnen ook denken aan het leven van Jeremia. Jeremia die al jong door God geroepen werd om het volk de zonden en de oordelen aan te zeggen, en die dat deed met heel zijn ziel, met heel zijn bestaan, maar die daarbij door zijn volk maar niet begrepen werd. En die ertoe komt om ook de dag van zijn geboorte te vervloeken. In het leven van Mozes, van Elia, van Jeremia, ogenblikken van diepe moedeloosheid. En zouden die er dan niet zijn in het leven van ons, die toch eigenlijk in de schaduw van deze grote profeten die God gaf niet kunnen staan. Als we vragen naar oorzaken van moedeloosheid, dan dienen we ons wel bewust te zijn welke geweldige taak het is waartoe God ons roept en stelt in het ambt. Een taak die alleen maar vervuld en volbracht kan worden in het concrete beleven van de afhankelijkheid en van de gemeenschap met de Heer. En juist in het ambtelijk leven, dan zijn er zoveel zaken die op het beleven van die gemeenschap met de Heer inbreuk kunnen doen. Het gevaar is van het vanzelfsprekende in ons werk, dat we zo in ons werk opgaan, daardoor in beslag laten nemen, dat we dat meer beroepsmatig doen dan dat we ons bewust zijn in de dienst van de Heere te staan. Ik denk aan een lied dat we in Apeldoorn dikwijls zongen, als het koorlied: ontbied gij ons Heere aan het hemelhof, doe gij ons buigen in het stof, door geest en woord uw stem verstaan, doe ons bij u ter scholen gaan. Doet ons verstaan, ja elke stond onrein is onze mond. Verzoen, o Heer, met vuur van uw altaren span onze zielesnaren op toon, o Heer. Die omgang met de Heer, daardoor moet het ambtelijke leven gedragen worden. We mogen ook het ambtelijke leven niet gaan vereenzelvigen met ons persoonlijk leven. Wanneer de Heere ons zegeningen geeft in het ambtelijk leven, dan is dat een groot voorrecht. Maar ambtelijke zegen is nog niet een persoonlijke zegen, is nog geen kinderlijke zegen. Ik denk wel eens vaak aan dat woord van de Heer Jezus, wat hij gezegd heeft dat er zullen zijn die zullen zeggen: heb ik niet in uw naam geprofeteerd, in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, in uw naam vele krachten gedaan, terwijl hij zal zeggen: ik heb u nooit gekend. Bij het ambtelijke mogen wij het persoonlijke, de persoonlijke verhouding tegenover de Heere niet vergeten en niet uit het oog verliezen. Daarbij ook in de uitoefening van het ambt. En dan zijn er zoveel gevaren die ons bedreigen. Terwijl de leden van de gemeente voorwerp mogen zijn van de bediening van het woord, dan worden wij tot de bediening van het woord geroepen, dat we die persoonlijke zorg, en daarin missen ook wat de pastorale zorg betreft, die we wel uitoefenen aan anderen. Maar wie is er die pastorale zorg uitoefent aan ons? Sommige gemeenten, dan mag de kerkenraad misschien zo attent zijn dat ook huisbezoek in de pastorie wordt afgelegd. Maar wat mis je dat eigenlijk dikwijls? En niet om te pleiten voor een superintendent, maar dat er toch ook een persoonlijke zielzorg nodig is, dat we des te meer de grote opperherder zullen nodig hebben. Daarbij, de wijze waarop we het ambt uitoefenen, dan brengt ook de uitoefening van dat ambt vele gevaren met zich mee. Het is wel eens gezegd, de preekstoel is een heel gevaarlijke plaats, waar de Heere zijn nabijheid wil doen ervaren, maar waar zeker niet minder ook de Satan aanwezig kan zijn. En niet alleen in de bestrijding, maar ook de manier. Je staat voor de gemeente. Het wordt wel eens gezegd, een predikant die optreedt voor de gemeente, dat het ons meer te doen is om de mensen die ons horen, om de bijval, de instemming van mensen te ontvangen dan om de goedkeuring van de Heere en de zegen van de Heere over ons werk te mogen bespeuren. Het is ook in de bediening van het woord waartoe we geroepen worden, hoe het dan ook bij onszelf gesteld is, en dat datgene wat we doorgeven aan de gemeente toch ook voor alles door onszelf dient heen te gaan. En van datgene wat we bepreken, hoe staat het met de beleving voor onszelf? En juist ook als we de gemeente vermanen, tegen aardsgezindheid, wereldgelijkvormigheid oproepen tot het betrachten van het vreemdelingschap, hoe staat het in ons persoonlijk leven met deze zaak? Hoe is ons omgaan met geld en goed? Hoe kunnen wij op een bepaalde manier aan de dingen van deze wereld vastzitten en verkleefd zijn? En daarbij, en dan blijkt het ook wel eens hoe moeilijk het is om juist met predikanten om te gaan, die vaak, ook al beleiden we dat we maar kleine en nietige mensen zijn, maar dat we vaak toch zo'n hoge dunk van onszelf kunnen hebben. Het gevaar is er ook, we zijn met geestelijke dingen bezig. Maar dan ook geestelijke dingen zo, dat we die ook voortdurend op de juiste geestelijke wijze beleven en betrachten. Want ik noem deze dingen, omdat we als het gaat over de oorzaken van moedeloosheid, en wij dikwijls geneigd zijn om die buiten onszelf te zoeken, terwijl we die toch allereerst bij onszelf moeten zoeken. En zeker ook van buitenaf zijn er veel dingen die in het Antons moedeloos kunnen maken. Ik denk aan de vele werkzaamheden die op ons afkomen wanneer je na je opleiding begint in de gemeente met enthousiasme, dan kom je ook tot de ontdekking hoe veelomvattend het werk van predikant is. Elke zondag weer twee preken maken, de nodige voorbereiding die daartoe vereist is, en daarbij de pastorale zorg in de gemeente, in al zijn schakeringen, en naarmate je meer ingroeit in een gemeente, hoe meer werk er op je afkomt, waardoor je vaak zo helemaal in beslag genomen kunt worden. En vlot het dan altijd nog maar in dat werk. Maar wat zijn er ook vele tegenkantingen tegen dat werk. Het evangelie is nooit naar de mens. En in dat opzicht dan heeft Gods kerk de tijd nooit mee. En hebben ook de dienaren van de kerk de tijd nooit mee. Maar juist in deze tijd, waarin het materialisme hoogtij viert, de afstomping voor de hogere en de diepere waarden van het leven, bij de verblinding en de verharding, en de invloed die niet alleen van de wereld uitgaat, maar ook in de kerk duidelijk merkbaar en voelbaar is, in de meningsvorming, in de levensstijl, en dan de dingen in het kerkelijk leven. Collega de Butter heeft daar vanmorgen bepaalde dingen over naar voren gebracht, hoe de situatie is van verwarring en van vervlakking. Ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat we ook kunnen vervallen in een bepaalde orthodoxie, en dat er soms in het kerkelijk leven zoveel is, waardoor je ook aan de kerk lijkt. En dat kan ook in het gemeentelijk leven, op allerlei wijzen, kan dat tot uitdrukking, tot openbaring komen. En daarbij bezig zijn in de gemeente, met hoeveel dingen komen we niet in aanraking, met stervenden die we moeten begeleiden, zieken, gebroken levenssituaties, die je dan ook met je meedraagt en die ook zijn nawerking kunnen vinden. Er kunnen ook in het gezinsleven van een predikant omstandigheden zich voordoen die tot moedeloosheid aanleiding geven. En ook wat hem zelf betreft, in zijn lichamelijke, in zijn psychische conditie. En ik denk dat we ook nooit mogen vergeten wat een van mijn vroegere leermeesters mij voorhield. Hij zegt, bedenk het wel, als je straks predikant mag zijn, hij zei het nog toen ik in de opleiding was, hij zegt, denk er wel om dat de vijand het niet allereerst op de soldaten, maar op de officieren voorzien heeft. En dat juist de duivel ook zijn aanvallen richt op hen die tot een bijzondere taak, een bijzondere dienst geroepen zijn. Er kunnen vele oorzaken van moedeloosheid zijn. En je zou je kunnen afvragen, waarom zijn er die nu in het leven van een dienaar des woords? Het is bijzonder en het mag bijzonder vertroostend voor ons zijn dat de Heere mensenkinderen gebruikt. De Heere zegt dat ook met nadruk tegen Ezechiël, mensenkind. Enerzijds dan wijst dat op onze kleinheid, op onze geringheid, maar ook dat de Heere weet wat van dat mensenkind te verwachten is. En dat hij ook dat mensenkind, ook met al zijn moedeloosheid, dat hij dat dienstbaar wil doen zijn voor hem. Opdat we het ook zullen leren dat de uitnemendheid van de kracht niet uit ons is. Niet meer dan aardenvaten. Maar dat de uitnemendheid der kracht Godes is. En dat het ook niet door ons is, maar dat het door de Heer zelf is. Dat zijn werk voortgaat. En dat zijn naam verheerlijkt wordt. En wat nu de remedie tegen moedeloosheid? Ik heb met u gelezen uit de 2 Timotheus 1, waar Paulus zich richt tot Timotheus, een bijzonder sprekend gedeelte, als we denken aan de achtergrond, Paulus die in de gevangenis zit en die weet dat het uur van zijn dood aanstaande is. De tijd van zijn ontbinding, zoals hij het zelf zegt, die staat aan het einde van zijn leven en die zich richt tot Timotheus, een van zijn naaste medewerkers, die hij aanduidt als zijn geliefde zoon. En toch is het juist ook als apostel dat hij zich richt tot Timotheus en dat hij ook met apostolisch gezag aan Timotheus zijn boodschap laat horen. Timotheus die werkte in de gemeente van Efeze, waar het ook niet altijd gemakkelijk was, waar dwaaleraren de gemeente in onrust deden verkeren. Timotheus, naar de gegevens uit de brieven, ook niet met een al te sterke lichamelijke gezondheid. Paulus die spreekt hier ook over de tranen van Timotheus. Is dat geweest bij het afscheid nemen van Paulus? Het wijst er wel op welke grote plaats Paulus in het leven van Timotheus innam en wat het voor hem betekend moet hebben om straks zonder Paulus, zonder die steun, om de arbeid in de gemeente te verrichten. En Paulus die begint met te wijzen op het werk van God in het leven van Timotheus. Het geloof dat gewoond heeft in grootmoeder en moeder, en waarvan hij verzekert, ik weet dat het ook in u woont. Hij zegt niet, ik weet dat je een gelovige bent, niet op Timotheus zelf wijst hij, maar op het werk van God. Paulus die kent de kracht van het geloof. En tot de beoefening van dat geloof spoort hij aan, ook in de uitoefening van het ambt, dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. En Paulus wijst Timotheus terug naar het begin. En naar de roeping, naar de bevestiging in het ambt. En dat is goed als we daar ook steeds weer aan terugdenken. En niet om bij die bevestiging op zichzelf te blijven staan. En niet om te zeggen, nou ben ik dominee geworden. In dat opzicht is er vaak veel te veel een ons daarop voor laten staan. Maar Paulus, die blijft ook niet bij die bevestiging op zichzelf staan. Maar de gave Gods die hem daarbij gegeven is. De gave van de Heilige Geest. En van die gave, dan zegt de apostel, het is niet een geest van vreesachtigheid. Een uitdrukking die ons doet denken aan wat Paulus ook zegt in Romeinen 8. De geest der dienstbaarheid wederom tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen Abba Vader. En daar verwijst Paulus terug naar de oudtestamentische bedeling, de dienstbaarheid, het onderhouden van de geboden, waartoe het volk geroepen was, en wat het in eigen kracht nooit kon volbrengen, en waardoor de vrees bleef bestaan, omdat eigen gerechtigheid nooit een voor God geldende gerechtigheid is. Maar de geest in de bediening van het Nieuwe Testament is vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die de wet heeft vervuld, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht, die de weg tot Gods vaderhart heeft gebaand. En daar wil de Heilige Geest toe leiden, niet wederom in dienstbaarheid tot vrees, maar de geest der aanneming tot kinderen, dat behoort bij de bediening van de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat er geen vrezen kan zijn in het leven van de gelovigen. Maar de Heilige Geest wil juist van die vrezen verlossen en bevrijden. En Paulus die zegt dat hier ten aanzien van het dienen in het ambt, niet een geest van vreesachtigheid. We vinden daar hetzelfde woord als wat de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen bij die storm op zee. Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? In de storm, dan raken ze in paniek. En dan weten ze niet meer, dan zijn ze ten einde raad. Niet een geest van vreesachtigheid. Paulus die wist zelf ook wel wat vrees inhield. Hij zegt het in zijn tweede Korinthebrief. Ik was onder u met veel vrezen en met veel beven. Maar het is dan ook niet de geest van Paulus, maar de geest van Jezus Christus. En die, nee, nooit als Mozes en nooit als Elia en Jeremia. Het werk waartoe hij van zijn vader geroepen werd, in moedeloosheid terzijde heeft gesteld. Maar die dat ten einde toe heeft volbracht. En die het niet alleen sprak aan het begin van zijn leven. Moet ik niet bezig zijn in de dingen mijns vaders. Maar die dat ook in volkomen trouw en gehoorzaamheid tot het einde toe volbracht heeft. En hij is het waardoor, door wie Jeremia, Mozes, Elia niet zijn ondergegaan. Die geest van Jezus Christus, dat is een geest niet van vreesachtigheid, maar Paulus zegt een geest van kracht. Van kracht en dan niet van kracht die ligt in het verlengde van onze menselijke kracht, fysisch of psychisch, maar de kracht zoals het Nieuwe Testament ons die aanwijst als de krachten van het Koninkrijk der Hemelen. De kracht die in Jezus Christus openbaar is geworden. In de woorden die hij sprak als machthebbende, in de daden die hij deed, en met name in zijn opstanding uit de doden. En het is de kracht van Christus die present is in de Heilige Geest. En dan niet dat de Heilige Geest kracht geeft, maar hij is kracht. Wat betekent water in zichzelf? Maar als de wind daarin blaast, dan openbaart dat water zijn kracht. Denk aan dat machtige visioen wat Ezechiël aanschouwde, die vallei met dorre doodsbeenderen, maar door het spreken en door de kracht van de geest, dan komt er leven in die dorre doodsbeenderen. Wat we vervuld mogen zien op de Pinksterdag, als dat groepje discipelen van zichzelf vreesachtige mensen, naar dat machtige wonder van wat de Heilige Geest tot stand brengt. Een kracht die niet aansluit bij onze kracht, maar die juist in onze zwakheid verheerlijkt wordt. Dat heeft Paulus moeten leren bij die les van die scherpe doorn in het vlees. Paulus die meende dat hij zonder die scherpe doorn in het vlees beter de Heere kon dienen. Maar die het van de Heere te horen kreeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is ook een kracht waarbij je niet tot krachtfiguren wordt. Maar waarbij je afhankelijk blijft om die kracht van de geest ook steeds weer te mogen ontvangen. Van kracht. En van liefde. Je zou kunnen zeggen, wat heeft dat nou met moedeloosheid te maken? Tegenover moedeloosheid, dan heb je kracht nodig om het te kunnen doen. En toch, in moedeloosheid is er ook vaak een zelfbeklag. Dat we het eigen ik, wij kunnen niet aan de verwachtingen voldoen. Dat eigen ik kan juist in moedeloosheid zo'n grote rol spelen. Liefde, het is geopenbaard ook in de Heer Jezus Christus. Hij die en zijn vader en het volk heeft vastgehouden, omdat hij beiden lief had, in de offerbereidheid. De overgave tot in de dood. En die liefde, die offerbereidheid, het niet jezelf in het middelpunt plaatsen, maar die liefde die uit God is, in Christus geopenbaard en door de geest wordt geschonken. Dat is wat nodig is. De geest van kracht, van liefde en van gematigdheid, zegt de apostel. Gematigdheid, dat is niet maar dat ik me weet te matigen, weet te beperken, maar het is eigenlijk, je vindt hier hetzelfde woord als van die bezeten, die genezen bezetene, van die man uit wie een legioen duivelen was uitgeworpen door de kracht van Jezus. Hij zat gezond en wel bij zijn verstand, waar hij eerst als een wilde rondzwierf door de graven, alles in onrust was, daar was hij tot bezinning gekomen, tot
een eenheid. In moedeloosheid, dan kan het zijn dat je je denken, je gevoelens en alles ligt overhoop. De bezonnenheid van de Heilige Geest, die wil ons het rechte inzicht geven. In datgene waar het om gaat, zodat het niet is kracht zonder liefde of liefde zonder kracht, maar dat we tegenover alles wat ons moedeloos kan maken, dat we het betrekkelijke daarvan zien. En dat we het oog mogen hebben op, het is niet de eigen taak waarvoor we staan, maar het is datgene waartoe de Heere ons gesteld heeft, om ons vertrouwen op Hem te mogen richten. Zoals Paulus dan ook spreekt van tegenover de, datgene wat bedreigend op je afkomt, maar het toch niet verdorven, toch niet terneergeworpen. Maar altijd goede moed, omdat we dat mogen aanmerken. Dat gij opwekt de gave die u gegeven is. Opwekken de gave van de geest, is dat dan in onze macht? Niet in onze macht in die zin dat wij over de geest te beschikken hebben. Maar het is wel dat dit gegeven wordt in de weg van het gebed. In de weg van het bidden met het Pinksteren. En de Heere geeft zijn geest aan degene die hem er ootmoedig om vragen. Dan mogen er veel ogenblikken van moedeloosheid zijn. Maar wij mogen weten van die geest van kracht, van liefde, van gematigdheid, die ons, en dat is de kracht, die ons dan ook met koninklijke moed en dapperheid, de liefde die ons met priesterlijke bewogenheid, en de gematigdheid die ons met profetische bezonnenheid in de dienst van de Heere wil doen staan. En dan is deze dienst, is het dan toch ook voluit de moeite waard, ook met alle zorgen en met alle moeite die eraan verbonden zijn. Het is de dienst in het evangelie, bij God verborgen, door Hem geopenbaard, in Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft en die het leven in onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Vivit, Hij leeft. En Paulus die zegt het. En dat is zijn kracht. Hij zegt niet, ik weet wien ik gediend heb, maar ik weet in wien ik geloofd heb. En Hij is macht. Mijn pand te bewaren tot die dag. Amen. We willen samen zingen Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Psalm 27, vers 7.